Matteüs 24, vers 12. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Matteüs 22, iets terug in uw Bijbeltje. Vers 34. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem: Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Het ging in Matteüs 24 over die wetsverachting en het verkillen van de liefde. De Heere lief hebben en uw naaste lief hebben. Dan uit Johannes 14, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14... Vers 21, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Vers 23, Jezus antwoordde en zei tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. En dan Romeinen 13. Vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd, maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Tot zover het lezen van de schrift. Wetsverachting leidt tot verkilling in de liefde. Dat is de hele korte tekst in Matteüs 24. En dat staat in die hele bijzondere reden van onze Heer Jezus, de reden over de eindtijd. Een eindtijdboodschap. We hebben al heel wat dingetjes gezien en nu komt er dus iets bij. Wetsverachting. En wetsverachting leidt noodzakelijk tot verkilling in de liefde. Dat is een beetje vreemd. Maar toch, als we de stukjes tekst lezen in Matteüs 22 en Johannes 14 en Romeinen 13, dan blijkt dat het daar ook aan elkaar gekoppeld is. Het houden van de geboden heeft te maken met liefde. En de Heer Jezus zal zich openbaren daar waar men zich houdt aan dat wat God gezegd heeft. Maar u hebt misschien nog een paar voorvragen. En u wilt wel op die voorvragen een antwoord. En dat begrijp ik. Ik kom zelf uit een gezelschap waar elke zondag de wet werd voorgelezen. Elke zondagmorgen in de dienst. En of ik dat nu leuk vond of niet, het gebeurde gewoon. En ik heb toen nooit een kritisch hart gehad van, ik wou dat ze daar eens een keer mee stopten of zo. Dat heb ik niet gehad. Je kende die woorden uit Exodus 20 vrijwel uit je hoofd. Of misschien wel helemaal uit je hoofd. En je wist dat het om die 10 geboden ging. Beginnend met de Heere die zegt dat hij de Ik Ben is. Jaweh, Ik Ben. En dat hij het niet kan verdragen dat er naast hem een ander zou zijn. En als je dat zo zegt, dan kom je al heel vlug uit bij een soort relatie waar je het eigenlijk niet kunt verdragen. Een liefdesrelatie waar je niet kunt verdragen dat er een ander is. Daarom wordt ook iedere keer het verwijt gehoord in het Oude Testament. Jullie Israëlieten, jullie volk van God, jullie zijn afgeweken, jullie zijn overspelig. Andere goden nagelopen. Dan wordt het hebben van een andere god overspel. Liefdesbreuk. Deze dingen liggen dus heel teer en ook heel dicht bij elkaar. Maar misschien bent u in een evangelische gemeente gepokt en gemazeld. En zegt u, ja, maar bij ons lezen ze nooit de wet. Dat is voorbij. Dat is van vroeger. We zijn niet onder de wet. Christus is het einde van de wet voor wie gelooft. En we hebben dit gewoon helemaal nooit meer gedaan. We hebben dit gewoon nooit meer voorgelezen. Ik ben van de ene club in de andere terechtgekomen. Ik bedoel dus te zeggen, het ene gezelschap waar elke zondagmorgen de wet werd voorgelezen en het andere gezelschap waar het gewoon nooit gebeurde. En toen er op een bepaalde dag iemand binnenstapte in de gemeente, die had gehoord dat broeder A een lied en broeder B een dankzegging had. En ik dacht, nou, dat kan ik ook. Ik wil even wat voorlezen uit Exodus, zo zei hij dat toen. Klonk me heel vroom in de oren. En hij wilde de wet voorlezen. Heeft hij ook gedaan, natuurlijk. En niemand wist precies hoe je daarop zou moeten reageren. En misschien zitten we nog wel een beetje zo. Is Christus het einde van de wet? Ja, voor wie gelooft, als het gaat om het oordeel, wel. Maar is de wet ooit ingetrokken? Heeft de Heer Jezus niet gezegd, geen komma, geen puntkomma, geen leesteken, geen titel of jota? Helemaal niks. Niets kan weg. Heeft Paulus niet gezegd dat de wet heilig is en goed? Ja, maar moet je dan de hele hoegemeente iedere keer weer onder de wet plaatsen? Ik weet wat er gezegd wordt. Ik ken de uitdrukkingen inmiddels. In de wereld zal er wetsverachting zijn en noodzakelijk dan verkilling. Niemand wil zich houden aan dat wat God ooit gezegd heeft. En we willen dat Calvinistisch gedoe in Nederland ook niet meer. Zodra er iets in die richting gaat komen, dan is dat het Calvinisme van vroeger. En daar moet je mee afrekenen. Zegt men in Den Haag. Ligt redelijk dicht bij Dordrecht. En bij Sliedrecht. Ik zou willen dat ik dit precies kon neerzetten. Mijn verlangen. Ik wil het proberen. De wet is gegeven op een moment dat het volk van God uit Egypte is gekomen, tot God gebracht is, op adelaarsvleugelen gedragen en tot God gebracht, zo zegt de Bijbel. En ze waren door de Schelfzee gegaan, ze hadden geschuild achter het bloed van het geslachte lam. De Heere God ging voorbij. Waar ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Dat was gebeurd. En nu waren ze bij de Heere God gekomen en de Heere God wilde zichzelf openbaren. Dat is gebeurd in Exodus 18, 19, 20, 21. Prachtige hoofdstukken waarin de Heere zich laat zien. Ik hou van jullie en ik wil mijzelf aan jullie openbaren. Dat zei de Heer Jezus. Als je mijn geboden hebt en ze bewaart, dan zal ik tot jullie komen en ik zal mijzelf aan jullie openbaren. Ik zal laten zien wie ik ben. Dat gebeurde toen. De Heere God heeft zich op een prachtige manier geëtaleerd. Niet om daarna te zeggen, en nu moet je mijn geboden houden, want dit is mijn route om in het beloofde land, om in de zegen van mij te komen. De wet is gegeven aan een verlost volk. Niet aan een volk om verlost te worden. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Dat betekent dat de wet nooit bedoeld is als een soort route tot verlossing. Maar wel, de Heere God zei, ik heb een scala aan zegeningen voor jullie. Ik heb het beloofde land klaarleggen. Een land overvloeiend van melk en honig. Daar zullen jullie mogen vertoeven. Maar om nu optimaal te kunnen genieten en te zullen genieten van dat wat ik aan zegen voor jullie heb gereedgemaakt, geef ik jullie mijn gedachten. Ik zal zeggen wie ik zelf ben. Want die zegeningen drukken ook uit wie ik zelf ben. Nooit kan iets daarvan afgehaald worden. De Heere openbaart zichzelf. En als hij zichzelf openbaart, is dit niet van vroeger en daarna gewoon niet meer van toepassing. Is dit voor eeuwig? Want de Heere is zelf de eeuwige, de onveranderlijke. Je kunt van hem niks afdoen. Het begint met wie hij zelf is. Ik ben Yahweh. En hou het nu zo helder dat er naast mij niemand is. Niet één. En de Heere Jezus, ons bekend in het Nieuwe Testament, geboren in Bethlehem, uit Maria gekomen. Jozef heeft ook een soort andere rol daarin vervuld. Maar goed, opgegroeid, Nazareth, gewandeld, gewerkt, gesproken, uiteindelijk gestorven. Die heiland van u en van mij, daar ga ik even van uit nog, is Yahweh zelf. Dat heb ik weet niet hoe vaak willen vertellen. En opnieuw wil ik zeggen, dat alles wat u van de Heer Jezus ziet, Yahweh is. Die kan zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik praat niet over mezelf. Wat ik zeg, dat heb ik gehoord. En wat ik laat zien, dat heeft te maken met het wezen van Yahweh. De Heer Jezus is in het Nieuwe Testament geopenbaard, maar dat is de Yahweh van het Oude Testament. Ook, dat heb ik vaker willen bewijzen, als in Jesaja zegt, de Heere zit, Jesaja 6, de Heere zit op een hoge en een verheven troon, en engelen daar omheen zijn en heilig, heilig, heilig roepen, dan blijkt volgens Johannes 12, Nieuwe Testament, Johannes 12, dat de Heer Jezus is. Dit zei Jesaja toen hij zijn, de heerlijkheid van de Heer Jezus zag. Weet u wie uw heiland is? Dat is dezelfde die in Exodus 20 zei, ik ben de Heere uw God. Dat is dezelfde. En vanaf het moment dat wetsverachting toeslaat, wordt er geknabbeld aan het werk van de Heer Jezus, aan het wezen van onze heiland, aan zijn diepste zijn. En dan is de liefde ver en ver te zoeken. Want dan gaat het over jezelf. En jij en ik, we zijn van nature volgens Titus 3 hatelijk en elkaar hatend. Je kunt 1000 keer zeggen dat het in jouw situatie wel een beetje meevalt, maar je bent toch wel aardig en zo. Nou ja, dat geloof ik ook wel. Maar de Bijbel zegt toch dat het met jou niet zo goed gaat. Niet zo goed is van huis uit. Er is er niet één goed volgens Paulus in de brief aan de Romeinen, zelfs niet tot één toe. Nou, dan gaat hij die voeten, die deugen niet, die lippen deugen niet, weet je wel. Het is een en al kommer en kwel als het daarom gaat. wetsverachting. En dat betekent ten diepste dat je het prachtige van Yahweh, het schitterende van zijn wezen, het mooie van de Heer Jezus, het diepe van hem, van zijn bestaan, van wie hij is, dat je die schittering laat ontglippen. En dat kan nooit. En daarom moeten de evangelische christenen terug. Moet je dan elke zondag Exodus 20 voorlezen? Dat heb ik niet gezegd. En de reformatorische christenen moeten ook misschien terug door te zeggen, het is niet een soort route van, als je je daaraan houdt, dan kom je er wel. Nou, iedereen die hier zit en zich daaraan wilde houden, is tot de conclusie gekomen dat het niet lukte, dat het niet ging. En dat je, als je dan al 9 punten scoorde van de 10, er toch 1 punt was waarin je weer niet scoorde. En dus, als je op 1 punt struikelt, had je de hele wet tegen. Weer terug bij af. Je redt het niet. Niemand redt dat. Wie zou kunnen komen tot die volheid van God zelf, van Yahweh zelf? Ja, in hem, in de Heer Jezus, woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Maar niet in ons. Toch is er iets veranderd. En ik hoop dat je die verandering hebt meegekregen. Volgens Romeinen 5, vers 5, is de liefde van God in jouw hart uitgestort door de Heilige Geest. Toen je de Heer Jezus leerde kennen als je heiland en als je verlosser, heb je vrede met God gekregen. En ik hoop dat het echt heel helder is voor je, dat dat zo duidelijk is als een enorm reclamebord bovenop een boerderij ergens. Hier, niet zo gek veel hier vandaan, maar in ieder geval zo duidelijk dat iedereen het leest en dat iedereen het weet. Ik ken de Heer Jezus als mijn heiland. Ik weet zeker, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. En de Heilige Geest is nu in mij gaan wonen. Maar met het komen van de Heilige Geest, met het komen van God, de Heilige Geest, is de liefde van God in je hart uitgestort. En Petrus gaat zo ver om te zeggen, en daardoor ben je deelgenoot geworden van de goddelijke natuur. Je was een hater, elkaar hatend. Je was iemand van wie gezegd werd, er is niet één goed, zelfs niet tot één toe. Maar nu, door het geloof in de Heer Jezus, ben jij echt anders. Je bent opnieuw geboren, niet nog een keer, want dat lost niks op, maar op een volkomen nieuwe wijze geboren, van God uitgeboren, leven uit God. En God zelf heeft de Heilige Geest in jou gelegd. Nu, als je dat op een rij zet, kun je zeggen, ja, maar dat betekent dat de liefde van God in mij woont. Dat het wezen van God, God die liefde is, het wezen van God woont in mij. Nu kan ik lief hebben. Maar ik ben een nieuwe natuur. Ik heb een nieuwe natuur. Goddelijke natuur. Is die oude prut dan niet meer hier, niet meer aanwezig? Ja, die is er nog steeds. Zou die oude prut nog de kop op kunnen steken, zo nu en dan? Nou, was het maar zo nu en dan. Het is misschien wel heel regelmatig. Dus dat gebeurt. Maar het is geen excuus voor u. U hebt geen enkel excuus. U kunt lief hebben. Wat zou die nieuwe natuur in ons dan willen? Wat zou die als allereerste dan bedoelen? Nou, er wordt vandaag gedacht, ja, er zijn spectaculaire dingen. Dan gaan we misschien wel in een andere taal spreken, of we gaan andere dingen doen. Nou, dat doet hij ook. Maar wat zou hij nu in de eerste plaats doen? Ja, die Heer Jezus zegt, als die Heilige Geest er is, dan zal hij het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. Ja, ja, uit het mijne, uit dat wat van Yahweh is, wordt aan jou duidelijk gemaakt. Ik zal mijzelf aan jou openbaren. Dat gebeurt. Maar dat wat in mij gekomen is, van God uit in mij gelegd is, jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest, God de Heilige Geest in jou, zal in de allereerste plaats volkomen stroken, volkomen één zijn met het wezen van God zelf. Want God zelf woont in jou. God de Heilige Geest woont in jou. Wat betekent wetsverachting? negeren van het nieuwe leven, negeren van wat God in mij aan het doen is, wegredeneren van wat er nog zou moeten gebeuren of misschien wel zou moeten veranderen. Alles is anders. Wetsverachting is een gigantisch probleem. En juist omdat in de bepaalde kringen gezegd wordt dat je door het houden van de wet de hemel zou kunnen verdienen en dat je toch niet lukt, je het iedere keer weer bij je handen afbreekt, krijg je een soort stemming van nou het wordt toch nooit wat, dus wat maakt het ook uit? Lama. We laten het wel over ons heen komen, we horen dit aan en we doen er in feite niets mee. Allang beseffend dat we door het houden van de wet toch nooit in de hemel zullen kunnen komen, was ook nooit de bedoeling. Nergens staat dat. Maar we hebben ook een soort fatalisme over ons gekregen van, het is al zo lang misgegaan, laat maar. En we blijven er hangen en we durven nooit meer zeggen dat we een kind van God zijn. Ja, want er zijn zoveel geboden die tegen ons getuigen. Op één punt struikelen. Nou, misschien heb u die hele grove dingen niet gedaan. Maar misschien heb u wel eens gedacht, nou die auto van die buurman, ik wou dat ik zo'n auto had. Gij zult niet begeren. Nou, dat heb ik wel. Ja, precies. Nou, als je op één punt struikelt, ben je weer de kloos. Ik bedoel het niet raar te zeggen, maar ik wil alleen maar aangeven hoe mensen dan in een soort circuit terechtkomen van, ik red het niet, ik kan het ook niet. Ik red het niet en ik kan het ook niet. En je blijft erin ronddraaien, maar je zegt nooit, wat geweldig, hè, dat het nieuwe leven in mij verlangt om hem te zien, om het wezen van hemzelf te ontdekken. Ik heb getracht voor mezelf de 10 geboden te begrijpen. Niet om daardoor te scoren, maar om te begrijpen wat de Heere wil zeggen. Er zijn 5, dat is de eerste tafel zoals dat zo plechtig wordt gezegd. Er zijn 5 die te maken hebben met ons kijk op Yahweh zelf. En er zijn 5, de tweede tafel, die te maken hebben met hoe wij kijken naar de ander. De Heer Jezus heeft het heel kernachtig gezegd in Matthäus 22. Wat is nu het grote gebod? Nou, gij zult de Heere God liefhebben met geheel uw hart. Enfin, die eerste tafel. Ga je gang. En je naast als jezelf liefhebben, tweede tafel. Deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dus hij vat het eigenlijk samen in 2 lijnen. Een lijn naar Yahweh zelf en een lijn naar de naaste. Misschien een verticale en een horizontale. Zo kun je het in ieder geval begrijpen. Zo kun je het plaatsen. De Heer Jezus zelf heeft deze samenvatting gegeven. Niet van mij, want ik zou niet durven. Maar heb jij de mogelijkheid in je om hem te zien? Om erachter te komen wie Yahweh is? Ja? Heb je het ooit geprobeerd? Waarom word je opgeroepen om vervuld te zijn met de Geest? Betekent dat je spectaculaire dingen moet zeggen, doen, moet je in allerlei dingen, moet meegaan of zo, moet meemaken? Nee. Vervulling met de Geest betekent, voor zover ik mijn Bijbel ken, dat je leert zien wie Yahweh is. En als je die geboden hebt en ze bewaart, dan ben jij iemand die hem lief heeft. En dat kan door het nieuwe leven van jou, want de liefde van God is in je hart uitgestort. Als de Heere God tegen Petrus zegt, kom, loop over het water, kon Petrus toen over het water lopen? Ja, wees en waarachtig. Want met de opdracht heeft hij ook de kracht gegeven om. Dat is ook een hele zware voor mensen die misschien zeggen, ja, maar je kunt zomaar niet bij de Heere God komen, dan moet hij jezelf roepen. Nou, als hij zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, dan moet je niet zeggen dat je niet kunt, dan kun je het. Want hij geeft met de opdracht de kracht. De mogelijkheid om. Dat je misschien weer naar de omstandigheden kijkt, naar de golven kijkt en toch weer wegzinkt, is een tweede. Maar je kunt het wel. Niet om te zeggen dat een mens iets kan, maar met het nieuwe, dat geweldige van God uitgaande werk, kun je komen. Je kunt de Heere leren kennen. Je kunt de Heer Jezus leren kennen. En de Heilige Geest in jou wil dat geweldige werk gaan doen. Word vervuld, wees vervuld. Maak er ernst mee. En ik ben zo bang, lieve broeder en zuster, dat we daar een beetje aan het afhaken zijn. Nee, we gaan niet zoals in de wereld de wetsverachting toestaan. Nee, we houden dat nog steeds hoog. Maar ondertussen doen we er ook niks meer mee. Wat hebben u de laatste maand gedaan met deze tekst? En heb je iets gezien van de Heer Jezus die zichzelf aan jou wil openbaren? Die wil laten zien wie hij is in jouw leven? En als je mijn geboden hebt en ze bewaart, dan komen de vader en ik en we gaan woning bij jou maken. Dan gaan we met jou maaltijd houden. Hebben we dat gehad? We hebben Johannes 14 in onze Bijbel en we vinden het een prachtig stukje. Is ook zo. De Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik jullie halen. En jullie mogen zijn waar ik ben. Prachtig. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest in het huis van de Vader. En jij ook. En Johannes 14 zegt, en ik las dat met je, de Heilige Geest is er. En de Vader en de Zoon willen er ook zijn. En maalt het. Hé, een stukje vaderhuis hier, ja, precies. Nu genieten van dat wat we straks volmaakt zullen krijgen. Wij zijn een beetje aan het verpieteren, aan het verarmen. Onze geestelijke rijkdommen worden ingekleurd door een aantal mensen misschien die zeggen, nou, als je een beetje geloof hebt, dan krijg je dit en dan doe je dat en dan hoor je daar te zijn en dit zijn ongeveer de manifestaties. Nu, de Bijbel zegt dat hier een stukje wetsverachting optreedt. En wetsverachting leidt altijd tot verkeerlijk, nog een keer. En om ons heen zien we dat. De Heere God is niet de enige. We hebben ernaast ook. En het meest markante figuurtje is waarschijnlijk het ik-leven. Dat wat we zelf zijn. En New Age raadt ons aan om ons goed onder handen te nemen. Want jij zelf bent God. En die dan, en als we daar geboren zouden zijn, dan hadden we die toch, en daar dan, het is allemaal ongeveer hetzelfde. Het is niet waar, het is een volstrekte leugen, het is wetsverachting. Het gaat in de Bijbel om Yahweh, om het geweldige van zijn heerlijkheid, om zijn glorie. Hij laat zich zien, en hij zegt, luister nu goed, als ik mezelf laat zien, met mij is niemand te vergelijken. Nou, pak dan die ander ook niet. Doe dat niet zo dom door iedere keer weer een ander erbij te nemen. Ik ben de enige. Ik ben de absoluut unieke. En de Heer Jezus is de enige die zegt, ik ben de weg, de waarheid, het leven. Niemand anders. Hij is uniek. Er is niemand anders. Niemand anders dan Jezus. Dat is een lied. Maar ondertussen is dit wel waar. Maar waarom hebben we dan zo hoog nodig nog wat erbij? Waarom moeten we er nog wat bij nemen? De Bijbel maakt volstrekt duidelijk dat er geen ander naast kan zijn. En ga hem ook niet, laat ik maar zeggen, uitbeelden. Ga van hem niet een karikatuur maken. Geen afbeelding, geen gesneden beeld. De Heer had nauwelijks gesproken of ze hadden al een gouden kalf te pakken. Het was zomaar gebeurd. En Aaron zegt ook nog, ja, ik had een klomp goud gekregen, maar die Israëlieten heb ik in het vuur gehoord, kwam er een kalf uitlopen. Nou, zo ongeveer heeft, een beetje stom natuurlijk, maar zo ongeveer heeft hij het gezegd. Alsof dat zomaar gebeurde. Onze smoezen zijn precies zo. Ik kon er ook niks aan doen. Het overkwam ons gewoon. Dat is precies hetzelfde smoesje hoor. Dat kan niet. Ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt. Ik heb het wel vaker gebruikt. En meneer in Hardenberg lag ziek. En hij had een bed voor zijn raam. Dan kon hij nog een beetje op straat kijken. Komt een christen langs. Ziet hem daar in zijn bed voor het raam liggen. Klopt aan en belt aan en vraagt of hij even naar binnen mag. Dat mocht. En zegt tegen die meneer die daar in het bed ligt, met mijn God hoef jij niet ziek te zijn. hij vraagt: het is van nu 10:00 in de ochtend. Hoef je niet naar je werk? Nee, zeg, ik ben met ziekte verlof. Het is echt gebeurd. Zal ik het wat zeggen? Hij heeft van God een karikatuur gemaakt. Een soort afbeelding. Zo zag hij het. En het sneed geen hout. Ik weet niet waar jij aan denkt. En als je bepaalde dingen ziet. Ja, maar onze God is. En dan volgt er iets. In het boek Ezechiël, hoofdstuk 8, worden priesters gezien die ergens in de gewelven van het huis van de Heere afbeeldingen hebben gemaakt en voor die afbeeldingen staan met een reukpan, met een stukje reukstof. En ze wilden de Heere of hun afbeelding van de Heere een stukje offer brengen. Ik weet niet hoe jij jouw God hebt ingekaderd, afgebeeld, vormgegeven. Waarom hadden ze een kalf daarbij bij die berg horen? Omdat ze in Egypte gezien hadden dat kalveren een dergelijke plek hadden. Dat is niet toevallig. Waarom is er een moeder-kind toestand in heel veel godsdiensten? Dat is niet toevallig. Er zijn zoveel raakvlakken. Maar laten we nu teruggaan naar de kern en ons de vraag stellen: in hoeverre maken wij van God een beetje een afbeelding? Zo is onze God. Alsof je God in een bepaald kader zou kunnen stoppen. Je hebt al mensen die niet passen in een bepaald doosje. Die zijn te impulsief of te grotesk. Of ze passen niet in een bepaald plaatje. Maar de Heere God past helemaal niet. Ik heb de vorige keer gezegd dat de Heer Jezus met al zijn grootheid kennelijk paste in een kribbetje. Of kennelijk paste in de moederschoot van Maria. Dat is een wonder van je welste. In hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Nou zeggen we, dan maken we een beeld van de Heer Jezus. Gelukkig hadden ze toen geen fototoestellen. Anders had u gezegd dat u de beste foto had gemaakt ooit. Nou, die waren er dus toen niet. We hebben allerlei afbeeldingen. Maar is dat God? En de God die boven alles is. En de God die in de troon is. En de God die alle engelen uitstuurt. En die aan 12 legioenen, meer dan 12 legioenen zijn bevelen geeft. Geen afbeelding maken. Wees voorzichtig met: dit is onze Heere. Geen bepaalde naam gebruiken. Ja, we noemen dat vloeken. Alsof het alleen maar met vloeken te maken heeft. In het Oude Testament staan profetische woorden van profeten die zeggen: in de naam des Heeren. Was dat vloeken? Maar het klopte niet wat ze zeiden. En dus was het dan toch een vorm van vloeken. Een hele andere vorm van vloeken dan wij vandaag registreren. Wees voorzichtig. Je moet oppassen met het wezen van de Heere. Je moet echt voorzichtig zijn. En die Sabbat houden, ja, dat is de volgende discussie. Dat is een forse. Ik weet het, daar wil ik niet naartoe vanavond. Maar ik wil je toch wel graag vertellen dat de Heer een hele bijzondere route ging. En dat wij ook niet moeten stellen dat de zondag in de plaats van de Sabbat gekomen is. Want dat is een volstrekte leugen. Dat is ook niet waar. Dat die zondag, die eerste dag van de week, de dag des Heeren, de Lord's Day, een bijzondere naam heeft. Amen. Maar niet omdat hij in de plaats van de Sabbat gekomen is. De Heere heeft zijn werk voltooid. En hij rust van zijn werk. Nou blijft er dan af met je vingers. Zal ik het anders zeggen? Hij heeft zijn werk voltooid. Het is voldracht. Blijf er dan af. Ga niet sjoemelen. Ga niet nog wat handeltjes doen. Ga niet nog wat mixen. Nog een beetje doen. Het huis van de Heere tot een huis van koophandel maken. Blijf eraf. Eer uw vader en uw moeder. Dat is nog steeds die eerste tafel, weet u wel? Dat eerste stuk. Naar hem toe. Nou, blijf eraf. God heeft relaties. God heeft een vorm gekozen. En die vorm is van hem.
En als Paulus zegt dat hij een moeder wil zijn voor de Thessalonicenzen en een vader wil zijn voor de Thessalonicenzen, dan komt iets van dat goddelijke terug. Er zijn moeders in Christus. Er zijn vaders in Christus. Maar hij zelf, onze God, onze vader. Het is heel terecht dat Rembrandt ooit een schilderij gemaakt heeft. U kent het wel uit het boekje van Henry Nouwen, Eindelijk Thuis. Dat er een vrouwenhand en een moederhand te vinden is bij die vader die de verloren zoon omklemt. Ik denk dat hij het heel fijntjes heeft aangevoeld. Dat is de Heere. Met gevoelens van tederheid. Met gevoelens zoals een moeder die kan hebben. Mijn vader heeft dat. En met gevoelens van een vader om te sturen, om te bemoedigen en om aan te vuren tot liefde en tot goede werken. Mijn vader heeft dat. Stel dat u die eerste vijf op een rij zet. En u gaat verlangen om dat nog veel en veel intenser te beleven. Zou de Heilige Geest dat willen? Amen. Heb u de capaciteit daartoe? Ja. Moet je daar Bijbelschool voor hebben? Nee. Wat heb je daarvoor nodig? De Heilige Geest in jou ruimte geven. En je gaat ontdekken het hele fijne, het hele mooie, het hele unieke van God de Vader. En de Heer Jezus. Want Hij is Jahwe. En vanaf het moment dat je dit vasthoudt, dit bewaart, dan zegt de Heer Jezus, dan kan ik mezelf ook aan jou openbaren. Dan kan ik tonen wie ik ben. Dan kan ik bij je komen en we kunnen samen genieten. We zitten op dezelfde golflengte. We hebben samen deel, we kunnen samen eten. Dit is het wat ik bedoel. Dat is omgang. Dat bedoelde 1 Johannes 1. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dit is samen delen, dit is samen genieten. Op het hoogste niveau. En als wetsverachting toeslaat, dan ben je dit kwijt. En vanaf het moment dat je dit kwijt bent, is er geen millimeter tolerantie meer naar de ander. Ja, ja, scoren. Ja, zeker, we zijn heel goed in hulpverlening. We gaan vrachtwagens vol laden, we brengen het daar. Maar onze naam moet er wel op staan natuurlijk. Mede in Sliedrecht. Dat moet, ja, natuurlijk, je moet er wel weten waar het vandaan komt. Je bedoelt eigenlijk, je had je eigen foto wel in alle stukjes kleren willen. Dus al die jurkjes en al die pakken en al die jassen en die oude schoenen misschien van jou. Daar komt dus een fotootje in te hangen van, dit is van dato. Zie je wel, zo goed is die. Is dat liefde? Nee, natuurlijk niet. Ik sla een beetje door, omdat ik denk dat dat wat wij dan goede daden noemen, nog te maken heeft met ons. Want alles wat wij gaan doen is nog een wegwerpelijk kleed voor de Heere. Nou, ik wilde duidelijk maken dat wetsverachting vandaag schering en inslag is. Dat onze overheid nauwelijks nog aanspreekbaar is op de wet van de Heere, dat is wel duidelijk. Een paar zitten er die je dat nou wel willen. Ja. Nou, bid daar extra voor. Doe dat maar. Maar over het geheel kun je niet meer een soort norm hanteren. Kun je niet meer de woorden van de Heere hanteren. Dat lukt niet meer, dat is voorbij. Ik weet niet of het ooit geweest is, maar ik herinner me dat niet. In Israël had het moeten kunnen. Theocratisch bestel, de Heere God zelf was de hoogste. De priesters hadden het voor het zeggen. Dat had daar gemoeten. Uit de mond van de priesters mocht je kennis verwachten, zegt het boek Malachi. En ja, daar had geweldig veel zegen uit tevoorschijn kunnen komen. Maar het is niet gelukt. Die hebben dat ook af laten weten. De hele wereld is zo. Maar het nare is voor ons vandaag dat in de christelijke wereld, dus onder de gemeenten, ook wetsverachting toeslaat. Betekent dat dat we zeggen dat Exodus 20 vanuit onze Bijbel kan worden geschud? Nee. Maar ik heb het aan het begin geschetst. De ene houdt het heel star, formeel vast, als onderdeel van. En je komt er eigenlijk niet meer uit. En de anderen hebben het afgeschaft. En die pakken een paar geboden eruit. En ja, dat wordt dan nog beklemd. Maar om nu te zeggen, we willen graag Jahwe zelf zien. We willen graag zelf ontdekken wie Hij is. En hoe schitterend de Heer Jezus is. Dat is voorbij. Ik heb nu eigenlijk Matteüs 24, even teruggekoppeld naar Matteüs 22, waar die vraag kwam, wat vindt u van de wet? Nou, aan deze twee lijnen, daar hangt de ganse wet en daar hangen de profeten aan. Ik heb het even met Johannes 14 willen illustreren, willen duidelijk maken wat eigenlijk de bedoeling is van. En ik heb even naar de 10 geboden gekeken. Want al die 5 geboden van de tweede tafel, niet doden, niet echtbreken, niet stelen, geen vals getuigenis en niets, iets begeren dat van iemand anders is. Dat heeft te maken met jouw liefde voor de ander. Want die liefde, die doet de ander geen kwaad. Kan niet. Zoekt het heil van die ander. Dus hele duidelijke lijnen. Gezondigd tegen de hemel en voor u, dat is die kant op en horizontaal, maar dat is voor ons precies net zo. Wij zullen terug moeten naar het begin. Daarom heb ik Romeinen 13 erbij gelezen voor je. Daar begint het over die wet. Zijn niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben? Want al die geboden van de tweede tafel, daar gaat het hier over, die worden samengevat in de liefde doet de naaste geen kwaad en daarom is de liefde de vervulling van de wet. Als de liefde verkilt, uw eerste liefde verlaten, u hoort het zeggen in Openbaring 2. Als de liefde verkilt, is het wezen van God niet meer zichtbaar. Want hij is liefde. Dat is een hele simpele. Als de liefde verkilt, zie je niet meer wie de Heer Jezus is. Je ziet alleen nog iets van jezelf waarschijnlijk. En als jij zelf het centrum bent van plannen en zo, dan heeft de naaste waarschijnlijk geen leven. David zei vroeger al, een hele bekende, laat mij niet vallen in de handen van mensen, want daar ben je nog niet jarig. Maar laat mij vallen in de handen van de Heere God zelf. En dat snap ik nu, inmiddels. Gij verstaat immers de tijd wel, en dat is natuurlijk de taal van Matteüs 24. Dit is die eindreden van de Heer Jezus. Het wordt tijd dat we wakker worden. Dat wij uit de slaap ontwaken. De uren is daar om uit de slaap te ontwaken. Het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot het geloof kwamen. Er zijn eigenlijk 7 onderdeeltjes. Het wordt me te veel om over die 7 onderdeeltjes hier te zeggen. Maar u vindt daar 7 onderdeeltjes. Als je nou toch een preek wilt houden aanstaande zondag hierover. Nou, 7 punten. Mooi getal. Het moet toch een beetje volmaakt zijn. Maar hier zitten ook scherpslijpers. Die maken er zomaar 8 van, hoor. Het gaat me niet om de techniek van Romeinen 13. Het gaat me om dat er een tijd geschetst wordt dat wij die slapen wakker moeten worden. Het wordt tijd dat we wakker worden. Het wordt tijd dat Sliedrecht ontwaakt. En dat we inderdaad opnieuw gaan realiseren, het heil, de behoudenis is dichterbij dan gisteren. We zijn op weg naar de Heer Jezus. En de behoudenis is ons nu meer nabij. En ik kan natuurlijk ook technisch gaan praten. En zeggen dat de Romeinen een landbrief is. En dat de brief aan de Efeziërs, dat de Romeinenbrief een woestijnbrief is. Dus excuus, hè. Dat de brief aan de Romeinen een woestijnbrief is. En dat de brief aan de Efeziërs een landbrief is. Een woestijnbrief is, we zijn op weg naar. We zijn er al bijna misschien, maar we zijn er nog niet. Terwijl een landbrief zegt dat we er nu al zijn. U bent nu gezegend met alle geestelijke zegeningen. U bent nu in de volle zegen van de Heer. Terwijl de Romeinenbrief zegt, maar we zijn op weg erheen. Nou, dat is een beetje verschil, hè? Verschil in benadering. Is echt verschil in karakter. Maar we zijn op hetzelfde moment en in het bezit van, en we hebben zelfs de Heilige Geest als onderpand van, we kunnen daar nu al van genieten, we hebben daar nu al zegen van, en we zijn ook op weg naar. Nu, Romeinen 13 zegt, u bent er nu dichterbij dan gisteren. Heb je dat zo beleefd vanmorgen? Weer een dag dichter bij de Heer Jezus. Nou, nee. Nee, want het was nogal een beetje glibberig bij ons. En ik ging behoorlijk onderuit. Ik vanmorgen toevallig niet, een paar dagen terug wel. Nou, dan, ik riep niet halleluja op dat moment. Wat ik wel riep, weet ik niet. Henny vindt dat je het nog goed kunt zien. Ik zal me niet zeggen waar, maar... En toch heb ik de Heere gedankt. En ik ben dichterbij. Vanavond zijn we dichterbij dan een uur terug. Voelt u het ook zo dat we op weg zijn naar... Dat we wakker moeten worden en dat we elkaar moeten aansporen. En dat des te meer als we zien dat de dag nadert. Weer zo'n tekst uit Hebreeën 10. Dat we verder moeten en deze dingen over moeten nemen. En het verlangen mogen hebben om dichter bij de Heer Jezus te komen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Het verlangen van gelovigen is om hem te zien. Want hier op aarde, hoe dan ook, is de Heilige Geest bezig om ons te vertellen wie hij is. Wie de Heer Jezus is. Zodat we ontdekken meer en meer van zijn schittering. Niet meer en meer van mijn kracht en wat ik allemaal kan doen. Maar meer en meer van hem. Meer op hem gericht. Zijn geweldige majesteit. Jahweh zelf. De eeuwige, de onveranderlijke, die deze gedachten heeft gehad, deze plannen heeft ontwikkeld en dit aan jou en mij heeft willen meedelen. En jou en mij bij zich wil, bij zich duldt, bij zich kan hebben om de Heer Jezus te completeren, om alles om hem heen te plaatsen. Dat is het plan van God. De dag is nabij, de nacht is ver gevorderd. Laten we dan ophouden. Die verkilling die is er. Dat weten we. De ruzies in de gemeente zijn talrijk. En de scheidingen zijn bijna niet meer op te schrijven. En daar gaat het mis en daar is het mis. Daar worden groepen uit elkaar gedreven. En u kunt duizend keer zeggen, ja, maar er ontstaan weer nieuwe groepen. Maar die splitsen even snel weer. Dat heeft helemaal niets opgeleverd. Al die lessen. Is dat dan liefde? Nee, dat is ook moeilijk. Moet je dan alles tolereren? Nee, dat kan ook niet. Het is moeilijk aan het worden. Maar we moeten terug. We moeten terug naar, gaat het in de eerste plaats bij ons om hem? En vervolgens om hen? Is dat de route die we kiezen? Dat is de echte route in de Bijbel. Als Elia, als een voorbeeld, ik heb het vaker gebruikt, ergens bij een weduwe komt in Sarfat. En vraagt, heb je voor mij een klein pannenkoekje? Dan zegt ze, ik heb nog een heel klein beetje meel, ik heb nog een heel klein beetje olie, ik ga nog één keer hout sprokkelen, ga ik een vuurtje maken, ga ik een koek bakken voor mij en voor mijn zoon. En Elia zegt, geef eerst mij een koek, eigenwijze man. Hoe kun je een arme weduwe dit nu zeggen? Ze heeft al niks. En dan dit zeggen, eerst ik, wat een ikkerig manneke. De Heer zegt, eerst ik. Eerst hij. Verlangen in ons om hem te kennen. Op te wassen in de genade en in de kennis omtrent de Heer Jezus. Om hem te kennen. En te komen tot die kracht van de opstanding van onze Heer Jezus. Hem leren kennen. Uitstrekken. Wetsverachting is verkilling, verkilling. Een beetje water bij de wijn. En het vloeit allemaal weg. En het is gewoon. En er zijn al heel horden kerkmensen die niets meer horen. Soms lukt het een beetje en soms lukt het helemaal niet. Eerst hij. Eerst Christus. Het verlangen hebben om hem te zien. Ik heb zo vaak geworsteld in boeken om iets moois van de Heer Jezus te ontdekken. En soms alleen maar technische dingen. Vertaaltechnische dingen, cultuurtechnische dingen. Maar als je nu zegt, zag je iets van hemzelf? Nee, dat niet. Dat kwam er bijna niet in voor. Verslaggeving, dat is de makkelijkste manier van schrijven. Een boek schrijven over Sliedrecht en dan beginnen we, vooraan zat die en daarna zat die. En aan de andere kant zaten ook nog wat mensen. Nou, die hadden kromme neuzen en rechte neuzen. Verslaggeving is heel makkelijk. Als je één keer een goede foto maakt of een klein stukje film, dan kun je ook een boek schrijven over dit wat we vanavond hier doen. Toch? U wel, hè? U schrijft makkelijk. Zegt namelijk niets over uzelf. Helemaal niks. U schrijft wat u ziet. U bent een klein stukje journalistiek aan het bedrijven en u gaat voor journalist leren. En dan heb je natuurlijk wel een paar betere journalisten en een paar slechtere, maar dat is het. Maar over hem schrijven? Ja, dan moet je iets zien. Nou, oké. Okay. Wie hebben dan iets gezien? Nou, bijvoorbeeld de evangelisten. Bijvoorbeeld het laatste Bijbelboek. Die hebben hem gezien. En beschrijven hem. Verlangen hebben om hem te zien. En om die ander te zien. De tijd is nabij. En laten we dan, omdat het dag is, ophouden met de werken van de duisternis. Laten we stoppen met alles wat ons van de Heer Jezus kan afhouden. Laten we ophouden met het wetsverachtende element. Met het verkillende. Maar laten we de Heer Jezus zelf aandoen. Zo stond het in Romeinen 13. Doet de Heer Jezus aan. De mantel van de gerechtigheid kun je zelf niet aandoen. Je kunt niet naar een kastje gaan en zeggen, nou, ik wil eventjes maat 58, dat is ongeveer mijn maat. Dus ik wil de mantel van de gerechtigheid, maar dan wel op mijn maat natuurlijk, in mijn maat. Zou die er zijn? Ja, die is er wel, ja, dat geloof ik stellig. Maar ik loop niet naar die kast, want die krijg ik. Zodra ik tot bekering kom, dan krijg ik van de Heer Jezus die mantel. Dat is mooi toch? De klederen des heils zijn jou gegeven, de mantel van de gerechtigheid is jou aangereikt. God ziet je op dat moment in Christus aan. Dat heb je zelf niet gedaan. Je bent niet ergens naartoe gegaan. Ik wil even dit pak. Kreeg je. En toch wordt hier gezegd en doet de Heer Jezus aan. Dat moet je zelf doen. En dat betekent concreet dat jij en ik kenmerkende dingen van onze Heer Jezus laten zien. Dat we naar buiten gaan en hey, het lijkt wel of Elia eraan komt, zeiden ze tegen Elisa, die in de mantel van Elia liep. Het is of de Heer Jezus eraan komt, zeiden ze, toen ze zagen dat jij eraan kwam. Mooi, hè? Waarom dan? Om de hemel te verdienen? Nee, omdat ik hem zo bewonder, omdat ik naar hem kijk. En meer wil weten van hem, kan het niet uitblijven of dit krijgt een vertaling naar hen toe, naar onze medemensen toe. Nu kan ik de nadruk leggen op het sociale, die medemens, dat gaat heel goed, hè? Hoe we dat moeten doen, hoe we de armoede moeten besnijden, hoe we met voedselbanken moeten verder gaan, nou ja, van alles, prachtige programma's. Maar hij is zo groot. Elke keer als ik aan hem denk. En omdat ik naar hem verlang, wil ik hem ook aandoen. Wil ik gaan lijken op hem. Het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Het is genoeg voor een discipel, voor een volgeling, om te lijken op de Heer Jezus. Om uit te stralen dat wat hij liet zien. Prachtige dingen, de Heer Jezus. Wetsverachting. Ik weet niet waar jij zit. Ik weet niet hoe je naar de wet kijkt. Ik kan je alleen maar zeggen, de 10 woorden die de Heer ooit gegeven heeft, die hebben grote, grote, grote invloed. En ik wil eindigen met een stukje uit Exodus. Exodus 20, misschien moet je het opslaan. Exodus 20. Dan gaat het over die zogenaamde 10 woorden, de 10 geboden. Die klinken, en u kent die woorden nu, denk ik. Vers 18. En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. En toen het volk het zag, beefde het, bleef van verre staan en ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons, dan zullen wij horen. Maar God spreekt niet met ons, opdat we niet sterven. Maar Mozes zei tot het volk, vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En omdat er eerbied voor hem, vrees voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. Dus om u te bewaren voor. Dus niet om u een soort checklist mee te geven, maar om u te bewaren voor. Heel concreet. Het volk nu bleef van verre staan. Maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was. Toen zei de Heer tot Mozes, zo zult ge zeggen tot de Israëlieten, ge hebt gezien dat ik van de hemel met u gesproken heb, ge zult naast mij geen goden maken, nog een keer herhaling, nog van zilver, nog van goud zult gij ze u maken. Dan moet je eens opletten wat hier staat. Een altaar van aarde zult gij voor mij maken. Daarop offeren uw brandoffers en vredeoffers, uw kleinvee en uw runderen. Op elke plaats waar ik mijn naam doe gedenken, zal ik tot u komen en u zegenen. En altaar van stenen voor mij maakt, dan mocht gij het niet bouwen van gehouwen steen. Wanneer gij dat met een houweel bewerkt, ontwijdt gij het. Ook mocht gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat daarop uw schaamte niet zichtbaar worden. Ik weet niet of u die teksten allemaal begrijpt, of begrijpen kunt vanavond. Ik wil het wel proberen. De Heere God heeft zich laten horen. Het volk was bang. Ze zeiden eigenlijk, wij willen wel een soort voorganger die het even voor ons regelt, dan blijven wij de scharen die de wet niet kent, dan blijven wij een beetje buiten schot. En de Heere zei, nee, zo was het niet. En Mozes zei, zo is het ook niet. En eigenlijk lijkt dat ontzettend veel op vandaag. Als je als spreker ergens komt en je wordt uitgenodigd om een maaltijd mee te maken, en dan begint de tafel, weet je wel, en dan broeder, wilt u met ons voorgaan? Ik zeg, dan kun je toch veel beter dan ik. Nee, maar als u bidt, ja, dan komt het beter over. Ja, precies. Onzin. Zeg maar, Heere, zegen deze spijzen. Amen. Mozes waarschuwde. Toch bleef het volk van verre staan. Ze kwamen niet dichterbij. Ze waren bang. En het komt mij voor dat dat misschien wel de kwalificatie is van vandaag. Een grote afstand. Dat heet dan vrezen des Heren. Maar het is niet helemaal correct. Het is wel eerbied, maar het is meer bangheid. En onwetendheid. Want de Heere zegt, op dat moment moet luisteren, ik wil dus zo graag dat je een altaar voor mij maakt. En daar waar jij een altaar maakt en offers brengt, daar zal ik komen en jou zegenen. Hoor je het goed? De Heere God, aan de ene kant zijn glorie, zijn majesteit, zijn wezen. Het resultaat is angst en afstand. En toch heeft de Heere God een plek waar hij kan staan en zegenen. Waar kan de Heere staan en zegenen? Bij het altaar. Wat is het altaar alle tijden? Waar het offer alle tijden ooit gebracht is, het kruis van Golgotha. Daar staat hij en hij zegent. Dan moet je met je vingers afblijven. Dan moet je niet met een houweel gaan bewerken. Dan moet je niet gaan fatsoeneren. Blijf er met je tengels af. Sorry hoor dat ik het wat ruw zeg. Blijf eraf. Laat staan. Het kruis. Dat ruw houten kruis. Blijf eraf. En ook geen laddertje maken. Want dan wordt je eigen schaamte zichtbaar. Denk nu niet dat je een soort hulpmiddeltje nodig hebt om omhoog te klauteren. Elk stukje hulpmiddel laat zien wie je zelf bent. Je eigen schaamte wordt zichtbaar. Hele merkwaardige teksten. U en ik, vanavond hier aanwezig, horen, wetsverachting leidt tot verkilling. En wetsbetrachting leidt tot zicht op de Heer Jezus. Direct na de wetgeving, in Exodus 20, laat de Heer zeggen, kijk, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. En die plaats is niemand anders dan onze Heer Jezus. In Exodus 21 gaat het verder. Dat is voor de Bijbelstudenten onder ons. Die gaan verder grasduinen. In Exodus 21, dus direct opvolgend op wat ik net zei, staat dat er iemand zou kunnen zijn, een Hebreeuwse knecht, die niet als vrij man wil weggaan en die zijn heer lief heeft en zijn vrouw lief heeft en die eeuwig dient. Wie is die man? De Hebreeuwse knecht. Wie is de Hebreeuwse knecht? U leest het maar, mijn knecht. Jesaja 42, 49, 50, 53. Mijn knecht die naar het altaar ging. Mijn knecht die zijn leven gaf, de Heer Jezus. Waar komen we uit? Bij hem, precies. Hier al een beetje verpakt in Exodus 20, 21. In het Nieuwe Testament uitgewerkt. Maar jij en ik moeten vanavond een beslissing nemen. We moeten vanavond tegen hem zeggen, Heer Jezus, ik wil die wetsverachting niet verder laten doorgaan. Ik wil die verkilling van liefde, het afvlakken daarin en het afzwakken daarin niet laten doorgaan. De hele wereld is zo. Kenmerk van de eindtijd is wetsverachting en verkilling. Helder. Maar wij kijken naar de dag. We willen niet bij de nacht horen. We willen uit de slaap ontwaken. We willen wakker zijn. We willen hem verwachten. We willen hem aandoen. Christus aandoen. Ik hoop dat u meekomt. Ik wil daarvoor bidden. Vader, u wilt door uw Heilige Geest in ons werken en een groot werk gaan doen, ook de komende dagen, zodat we opnieuw ontdekken wie hij is, de Heer Jezus, wie hij is voor u en wie u zelf bent, onze Vader, Yahweh, de Eeuwige. We willen u hartelijk danken dat de Heer Jezus ook Yahweh, de Eeuwige is en dat de Heilige Geest in ons ook Yahweh is. Dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn. En als we dan over wetsverachting lezen, dan voelen we aan dat we van uw wezen iets afdoen, van uw glorie iets afdoen, van uw majesteit iets afdoen. Dan gaan we iets anders voor in de plaats fabrieken. Dan gaan we zelf een tekening maken of een symbool of iets van onszelf, of misschien wel onze leerstukken, onze dogma's. En daar houden we ons dan aan vast. Dat zijn dan de pijlers. O Vader, we willen u bidden of niet ons leermodel een pijler is, maar Christus zelf de grondslag is. De steen die door de bouwlieden is verworpen, door God zelf tot hoofd van een hoek gezet. Dank u wel, Vader, dat u ons zo leren wilt, onderwijzen wilt en bemoedigen wilt en aanvuren wilt om hem aan te doen, onze Heer Jezus. Wat een zegen zal er uit deze ruimte vloeien als we als gereinigde, geheiligde mensen Christus aangedaan hebbend naar buiten gaan, naar onze huizen gaan, naar onze kinderen gaan, in onze gemeente staan, in onze straat staan en misschien op de werkvloer staan. Allemaal omdat we hem aandeden. Niet om hem uit te trekken of een beetje weg te doen. Geen verkilling, geen afvlakking, geen verachting van het wezen van Yahweh, maar juist het omgekeerde. We willen u danken en eren dat u dat door uw Heilige Geest wilt gaan doen. Bij ons allen. In de naam van de Heer Jezus. Amen.